Na zijn uitvalbeurt in Australië was Max Verstappen uit op revanche. En in het thuisland van Honda wist hij gelijk terug te slaan. Want tijdens de Grand Prix van Japan reed hij voor het derde jaar op rij van pole position naar de overwinning. Hoog tijd is om terug te blikken op de race. En vandaag doen we dat met Jan Lammers. Ja Jan, de Grand Prix van Japan. Goedemorgen inderdaad. Ja. Heb je een beetje genoten van de race?
Ja, zeker. Zeker. Het is, wat ik echt fantastisch vind is hoe intens het voor iedereen wordt. Je hebt tijdens de race heb je heel duidelijk gezien dat het kleinste foutje wat je ook maar maakt, wordt genadeloos afgestraft. En wat ik ook wel apart vond, is dat dan is Leclerc bijvoorbeeld de man van de race en die heeft het zo goed gedaan. En dat Max hebben ze het al helemaal niet meer over. Max is Max, die is weg.
Je hebt ook niet veel in beeld gezien natuurlijk.
Nee. En dan praten ze dus alleen maar over gewoon hoe geweldig al diegenen dat erachter gedaan hebben. En dan zit ik te denken van ja, maar Max heeft het toch ook niet slecht gedaan, hè? Want die deed natuurlijk weer fantastisch. Ja. Maar ja, je merkt gewoon dat, of dat nou gewoon benoemd wordt of niet, maar hij wordt gewoon ook in zijn hele behandeling en benadering door de media en al die talking heads zoals wij, die wordt dan wel vaak gewoon een aparte categorie gezet, dat je het er nauwelijks meer over hebt. Maar het was natuurlijk geweldig wat hij deed. Maar je zag ook andere dingen, hè? Logan Sargeant, hè? Die zo goed resultaat nodig heeft. Die krijgt zoveel krediet en tijd en vertrouwen van zijn team, van Williams. Die heeft dan eindelijk die race waar hij op hoopt. Die was echt de helft van de race tot voor zijn pitstop hartstikke goed bezig. Misschien 2 of 3 man ingehaald echt. Ook netjes ingehaald. Zag er echt goed uit. Hè. Dat gun je zo'n jongen er ook. Dan heeft zo'n jongen een fantastische race. Dan komt hij de pits binnen. En dan rijdt hij de pits uit en dan rijden er 4 auto's gewoon nose to tail, zeg maar, gewoon heel dicht achter elkaar, allemaal voor positie. En dan is hij de 5e in dat rijtje. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n jongen denkt van ja, shit, weet je wel, kan ik nou niks goed doen? Dan heb je echt het idee dat iemand met een voodoo poppetje op de tribune zit en hem zit te prikken. Want daarna ging hij er dan af, dat komt er dan nog bij. Het zijn zijn eigen fouten, dus laat dat duidelijk zijn. Maar goed, je gunt het zo'n jongen, omdat je weet dat het zo moeilijk is. Maar het is ook om even aan te geven dat wat je ook in een heel klein gebied fout doet. Kijk naar Leclerc, die het heel goed doet, maar net even wat minder dan Sainz. En hop, Sainz staat ervoor. En dat zie je overal. Ricciardo, Tsunoda, Hulkenberg, Magnussen. Al die verhoudingen binnen het team of binnen de hele competitie. Het ligt ongelooflijk gevoelig. En dat maakt dit jaar, ondanks het feit dat Max steeds wint, toch heel spannend en heel boeiend als je daar oog voor hebt.
Ja, nou, daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben in deze terugblik. Ja. Laten we het eerst even hebben over Max Verstappen. Want terwijl hij op zaterdag nog niet tevreden was over de long runs, werd de auto op zondag volgens hem steeds beter en beter. En kwam hij uiteindelijk met een voorsprong van ruim 12 seconden over de finish. Wat is jou nou het meeste opgevallen aan het verloop van zijn raceweekend in Japan?
Nou, wat je wel vaker ziet en wat ook het onderscheidend vermogen is van een topteam en teams die het gewoon minder goed voor elkaar hebben. Het is voor een engineer en een rijder en het hele team. We hebben het over de data, maar dat wordt natuurlijk door een heel team verzameld. Dan wordt daar een conclusie uitgetrokken en dan wordt overeengekomen met de rijder en dat team van oké, dan gaan we hier een oplossing voor zien. En morgen gaan we dit doen en dat doen. Dus tussen je eerste training en uiteindelijk de race kies je steeds zelf wat je eruit haalt om te verbeteren. Er zit ook een team achter met simracen die dingen aan het uitproberen zijn. Nou, we hebben het vaak over gehad, maar als die correlatie goed is, oftewel alles wat je in de sim verandert, dat overeenkomt met als je iets op de baan verandert, dat je dezelfde resultaten krijgt, nou, dan ben je gewoon dodelijk goed, zeg maar, voor de concurrentie. En dat hebben ze zo goed voor elkaar. Want andere teams die hebben op vrijdagochtend tijdens de eerste training, hebben die ook een of ander probleem of iets wat verbeterd kan worden. Maar als die net niet de juiste dingen eruit pikken en de juiste oplossingen gaan proberen, ja, dan heb je het op maandag voor elkaar. Maar dat is mosterd na de maaltijd natuurlijk. Hè. Dus wat Red Bull en de combinatie met Max zo goed maakt, is dat ze gewoon heel snel de juiste richting kiezen met de kleine veranderingen die ze doen. Dus dat zelfs tijdens de race hoorden we Max nog met zijn vleugelafstellingjes. En dat zijn toch gewoon dingen die zij heel snel en kort besluiten. Wat de andere teams, waar ze langer voor nodig hebben, zeg maar.
Ja, je stipt dat moment al aan, hè? Aan het begin van de race, toen we dat vermakelijke gesprek hoorden tussen Verstappen en zijn race-engineer Jean-Pierre Lambiase. Wat is volgens jou zo kenmerkend voor de onderlinge verstandhouding tussen die twee?
Ik denk dat ze alle twee heel, in eerste plaats heel kundig zijn. En ze weten zo goed waar ze mee bezig zijn. Hè? Dus van alle twee gewoon enorm veel talent en inmiddels ook natuurlijk al ontwikkeld. Hè? Dus zij zijn besluitvaardig, ze zijn kundig. En er is geen keuvelklimaat. Hè? Dus ik denk dat de Max, wat je ook gewoon zo'n beetje in de wereld hoort. En ook wat je terugkrijgt van mensen die ook zaken met Max en consorten doen. Hè? Er worden korte, duidelijke beslissingen genomen. En met name Max. Hè, volgens mij, als je met Max ergens een gesprek over hebt, zakelijk. Hè, wat dit is voor hem natuurlijk zakelijk, hè? Het is zijn business. Mm. Maar gesprekken die je met Max hebt, die duren zelden langer dan 5 minuten. Hij beslist snel, hij is duidelijk, hij is eerlijk en er komt zijn afspraken na. En ik denk dat je dat ook terugziet op de baan. En ik denk dat Lambiase van hetzelfde hout gesneden is. Dus die verstaan elkaar natuurlijk feilloos, heel goed. En korte, snelle, duidelijke beslissingen. Als je bijvoorbeeld Hamilton ziet, ja, die zit af en toe gewoon de keuvel achter het stuur. Hè? Die heeft gewoon gesprekken. En dat moet toch een beetje militaristisch, operationeel gedaan worden. Van korte, duidelijke statements. Dat je gewoon samen precies weet waar je aan toe bent. En dat maakt ze niet alleen tijdens die trainingen, wat ik net al aangaf. Maar ook tijdens de race. Dat ze gewoon heel snel stapjes kunnen maken. Waar anderen er iets te lang over nadenken of door het gekeuvel niet aan toe komen.
Ja, dus, dat hebben ze gewoon heel goed voor elkaar.
Ja, hij is korter van stof dan ik, zeg maar.
Ja, precies. Ja, en terwijl Verstappen er met de overwinning vandoor ging, maakte zijn teamgenoot Sergio Perez het feest helemaal compleet met een 1-2'tje voor het team van Red Bull. Ja. Daarmee staat hij nu ook op P2 in de WK-stand. Wat is jouw oordeel over zijn prestaties dit weekend?
Nou, ik denk, ik heb wel eens gezegd in het verleden dat die goede rijders, dat welke je ook pakt, of je nou mensen uit het verleden erbij haalt, een Senna, Schumacher, of nu in het heden, of je nou Max, Perez, Lando Norris, Piastri, nou noem ze allemaal maar op, Sainz en Leclerc, die zijn op hun goede dag, zijn die allemaal heel vergelijkbaar. We hebben in het verleden ook Ricciardo gezien, die heel vergelijkbaar met Max kon presteren. Maar dat is dan incidenteel, krijgen zij het even voor elkaar om gewoon het beste uit hunzelf te halen. En daar is het onderscheid met Max, die kan dat altijd. Omdat hij eigenlijk ongeacht het evenement of de sessie waar hij mee bezig is, altijd het maximale uit zichzelf haalt. Wel met verstand en beleid, hè, dat als het niet nodig is een bepaalde sessie, dan doet hij gewoon die dingen uitproberen die hij moet proberen. En dan besluit hij gewoon dat hij niet de snelste hoeft te zijn. Maar hij staat er altijd als hij zichzelf nodig heeft. Je ziet dan nu in dit geval Perez. Die haalt nu even gewoon het maximale eruit. Ook omdat hij, denk ik, opgehouden is om de competitie aan te gaan met Max. Hij heeft nu gewoon geaccepteerd van oké, Max die kan ik eigenlijk wel vergeten. Dus hij is nu weer bezig met de beste Perez te zijn die hij kan zijn. En dan kan hij dit soort dingen. Ik denk wel dat in de kwalificatie Max nog iets van 3 of 4 tienden zelf heeft laten liggen. Of het was niet nodig of wat dan ook. Maar je ziet in de race het verschil. Dat Max even aanzet dat hij nog wel een klein beetje marge over heeft. Maar Perez heeft Max losgelaten, is nu met zichzelf bezig. En dan zie je dat gewoon ook dat hij er veel meer uithaalt.
Ja, en hoe belangrijk is zo'n resultaat, denk je, voor Perez om zijn toekomst bij het team veilig te stellen?
Ik vraag me af of dit juist is om zijn toekomst veilig te stellen. Of om te laten zien hoeveel hij heeft laten liggen bij die andere races. Want dit accentueert natuurlijk wel wat hij kan, maar het accentueert ook wat hij dan al die tijd niet gedaan heeft. Dus het zou inderdaad een voordeel voor hem kunnen zijn van ja, zie je wel, hij kan het wel. Of ja, zie je wel, hij doet het niet altijd. Maar Perez die laat meer zien wat hij vaak niet doet dan dat hij, want dit wisten we al, dat hij best goede dingen kan doen. Maar waarvoor doet hij dat niet vaker?
Ja, maar goed, hij zegt nu wel in ieder geval dat hij het momentum heeft en hoopt dan dat hij het vast kan houden. Dus dat gaan we dan allemaal zien de komende races.
Ja.
Achter de Red Bull coureurs was het Carlos Sainz die als derde over de finish wist te komen. Daarmee heeft hij opnieuw zijn visitekaartje afgegeven, want van zijn 3 races in 2024 wist hij tot nu toe elke keer op het podium te eindigen. In hoeverre heeft hij jou weten te verrassen in Japan?
Nou, ik denk dat als je door de jaren heen een klein beetje de previews gaat bekijken die ik aan het begin van het jaar wel eens heb gehad. Dat heb ik al eerder gemeld, dat ik in Sainz zomaar een wereldkampioen zie in de toekomst. En dat is dan puur gewoon vanwege zijn genen en vanwege zijn harde werken en de gedrevenheid die in die familie zit, is ongekend. Hij heeft natuurlijk al een vader van de buitencategorie in de rallysport, zeker op zijn leeftijd nog. Dakar net gewonnen. Ja. Dus er zit in die familie een enorme gedrevenheid en een enorme competitiedrang. En ik denk dat zoals de auto nu ook voor hem is, denk ik, je kunt duidelijk zien dat de auto gewoon, dat hij zich daar heel comfortabel en vertrouwd mee voelt. Hij weet absoluut gewoon een heel hoog rendement te halen. Voor Leclerc is dat natuurlijk even verwarrend. We kennen natuurlijk Leclerc als het kwalificatiekanon. En nu zegt hij in één keer, ik moet aan mijn kwalificaties werken. Dan heb je natuurlijk zoiets, ja, wat is hier gebeurd?
Ja.
Het zijn vaak gewoon onwillekeurig, een soort van houding of onderbewuste mentaliteit die ze creëren. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij een Hamilton of wat dan ook. En onwillekeurig denken ze dan misschien dat ze een patent hebben om de snelste te zijn. En dan vergeten ze soms dat ze het zelf nog gewoon tussen kunnen en doen. Zit natuurlijk altijd wel een onderscheid. Dus ik denk dat een Leclerc gewoon heel eventjes mentaal aan het wankelen is gebracht van de prestaties van Sainz. En hoe je dan weer daaruit komt en dat toch weer naar jezelf toetrekt. Dat gaat straks natuurlijk blijken. Maar één ding is wel duidelijk, dat natuurlijk een enorm voordeel is. En precies ook die synergie is die Ferrari wil creëren met twee van die coureurs.
Dus het gaat verwarrend. Dat je elkaar pusht eigenlijk.
Ja, exact. Want je komt eigenlijk gewoon in een thermiek van succes terecht. Waar je elkaar gewoon ophevelt. En uiteindelijk, kijk naar wat Ferrari nu aan het doen is voor de constructeurstitel al. Dat is natuurlijk heel substantieel goed en krachtig. Dat gaat straks heel verwarrend zijn, want dan moeten ze afscheid gaan nemen van Sainz. Dus daar wordt nog wel een beetje op het hoofd gekrapt van ja. Was dat eigenlijk zo'n verstandige beslissing? Want hij zal zeker niet goedkoop geweest zijn.
Nee, de tijd zal het allemaal leren.
Ja.
Achter Red Bull en Ferrari werden de punten met name verdeeld tussen McLaren, Aston Martin en Mercedes. En daarbij zagen we in de slotfase niet alleen een gevecht tussen Russell en Piastri, maar ook Alonso die opnieuw een slim spel leek te spelen door DRS te geven aan Piastri. Wat is jou het meeste bijgebleven van de strijd tussen die drie teams en coureurs?
Dat toch wel duidelijk McLaren sowieso die positie van Mercedes wel over aan het nemen is. Of overgenomen heeft. Ja, precies. Maar Aston Martin is natuurlijk met Alonso toch steeds een sluipmoordenaar. Dat McLaren en Mercedes, dat zijn de twee die vechten. En heel vaak zie je dan toch een Alonso die daar weer verrassend tussen zit. Dus het is wonderbaarlijk wat hij op zijn leeftijd nog gewoon aan gedrevenheid nog steeds in zichzelf los kan maken. Dus dat is mooi. Maar ik denk dat de rangorde is wel duidelijk McLaren voor die twee. Maar het gevecht tussen Mercedes en Aston Martin, dat is nog niet beslecht. Ik denk ook omdat Aston Martin in een hele opgaande lijn zit. Daar is de ambitie natuurlijk van Lawrence Stroll enorm. Die zal ook voor de toekomst enorm, zodra hij ziet dat Max op de markt komt, denk ik dat hij de eerste is die klaarstaat met een blanco cheque. Mm. Want dat is gewoon de ambitie wat je bij die man zit. Als Aston Martin niet voor die tijd al overgenomen wordt natuurlijk. Ik denk dat zijn zakken financieel natuurlijk toch ook wel ergens een grens hebben.
Ja, nee, dat is zeker waar. Dan gaan we even naar de lokale held, Yuki Tsunoda. Want voor het eerst in zijn carrière pakt hij punten voor zijn thuispubliek. En niet alleen dankzij het werk van zijn zogenaamde superhelden in de pitstraat, maar ook zeker dankzij een paar hele mooie inhaalacties. Wat beloven zijn huidige prestaties voor zijn toekomst, denk je?
Nou ja, zeker als je dat koppelt aan Honda natuurlijk. Hij is eigenlijk een Honda junior talent. En die willen dat graag afmaken natuurlijk. Dus ik denk dat het afhankelijk gaat zijn van waar Honda naartoe gaat. Waar Yuki in meegenomen wordt. Maar hij heeft het hier natuurlijk voor zichzelf heel goed gedaan. Je ziet hem ook gewoon volwassen worden. Zijn Engels wordt beter, zijn vocabulaire wordt beter. Hè, want vaak is dat gevloek van deze en gene in het Engels is vaak een gebrek aan je vocabulaire. Hè, je kan niet zeggen van oh jeetje of wat jammer of wat dan ook. Hè, dat wordt gelijk het F-word. Dat vloeken in het verleden, hij was bijna de racende Gunther Steiner wat dat betreft. Maar je ziet hem nu gewoon verstandiger worden, hè, en empathischer. Hij is met zijn team bezig, hè, want dat geeft een enorme boost hoor, voor de jongens die daar zo'n mooie pitstop hebben gedaan. Als die dan ook nog gewoon eventjes worldwide op de live feed zien en te horen krijgen van goed gedaan jongens.
Ja.
En de familie van die mensen thuis die zit te kijken van ja, hè, hoe goed ze het gedaan hebben. Dus hij heeft ook een goede houding die hij bij zichzelf aan het ontwikkelen is, wat stimulerend is voor het team.
Ja,
dus voor de toekomst
heeft.
Denk ik dat het hem nog wel een paar jaar flink in de business houdt.
Ja, maar goed, je hebt het dan over Honda. Die gaan naar Aston Martin. Zie jij dan Yuki die overstap maken naar Aston Martin?
Nou, ik denk dat we kennen Japanse organisaties als enorm loyaal. Ik denk dat die zeker hun best zullen doen om hem ergens te plaatsen. Kijk, natuurlijk blijft de samenwerking met Red Bull de komende jaren, als ze met hun eigen powertrains komen, die is dan ook nog wel goed. Hè. Dus ik denk dat het zal in dat soort gevallen best moeilijk worden, ook voor Honda. Hè, omdat ze niet altijd die voorwaarden kunnen stellen. Maar het is niet alleen voor Yuki moeilijk. Hè. Er komt gewoon die jonge talenten komen als confetti op je af. En het lijkt wel alsof ze allemaal plankgas in een doodlopende straat gaan. Hè, want over een Drugovic bijvoorbeeld, hè, die 2 jaar geleden Formule 2 kampioen werd met MP. Daar hoor je op de baan natuurlijk ook niks van. En we hebben aan Piastri gezien dat een jaartje stilzitten niet erg is. Maar 2 of 3 jaar, ja, waar ga je heen? Hè? Want je hebt toch die ervaring op de baan ook nodig. En die strijd met met de andere rijders. Dus voor zowel Yuki als een heleboel andere jonge, goede rijders gaat het best moeilijk worden. Ondanks het feit dat je heel goed kan zijn.
Ja, nee, dat is zeker waar. Van Yuki even naar de andere kant van de RB Pitbox. Daar was absoluut geen feeststemming. Want in de openingsfase was er een flinke crash tussen Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Die daardoor allebei uitvielen. Voor wie gaat deze crash en uitvalbeurt de meeste gevolgen hebben, denk je? Voor Ricciardo of voor het team van Williams?
Goeie vraag. Ik denk dat het verhaal van Williams nog wel op te lossen is. Want dat is natuurlijk gewoon een kwestie van meer ploegen draaien, denk ik. Daar heb je het over de productie van onderdelen en noem maar op. Daar zit je met de cost cap natuurlijk wel nog met een vraagstuk. Maar misschien dat ze daar wat meer ruimte krijgen als het zo tegen zit. Kan ik me voorstellen dat ze daarvan zeggen, nou oké, dit mag en dit mag. Maar Ricciardo is duidelijk zo iemand die dit resultaat ook even nodig had. Maar ja, ik denk toch dat iemand als... we hebben natuurlijk Magnussen, Hulkenberg, Ricciardo, Bottas. Dat zijn mensen die zitten er al heel lang in. En als er dan andere mensen aankomen, als een Antonelli en een heleboel andere jonge rijders die toch hun instroom gaan krijgen, is het voor Daniel natuurlijk gewoon jammer dat hij niet heeft kunnen laten zien wat hij kan. Hè, maar als zijn goede prestatie nou is om 1000ste langzamer te zijn dan Yuki, ik denk dat hij meer nodig heeft om er in de toekomst bij te blijven. Misschien moeten we wel naar 24 coureurs in plaats van 24 Grand Prix.
Ja, precies. Dat zou ook een oplossing zijn.
Dat een beetje vergroot moeten worden.
Maar zie jij hem nog wel dan dit seizoen uitrijden? Of denk je, hè, er wordt ook gesproken over Lawson, die natuurlijk ook aanwezig was in Japan.
Ja. Nou ja, dat is dus precies een van die junioren. Hè? Want er zijn er een heleboel die zijn er gewoon klaar voor. Hè? We hebben een Vesti, we hebben straks een Victor Martens. Hè? Die hebben allemaal mooie dingen laten zien. Hè? Want dan hebben we dus Antonelli en Berman. En straks komen er nog meer nieuwe aan. Tuca Tappone is een ander talent. En zo zijn er nog een heleboel die eraan zitten te komen. En ja, waar gaan ze helemaal allemaal heen? Dus nogmaals, 24 Grand Prix is goed. Maar ik denk dat we naar 24 startplaatsen moeten gaan.
Ja, je zei het al heel mooi. Hè? Ze komen als confetti op je af, al die jonge talenten.
Zeker, ja.
Dan om af te sluiten. Over 2 weken is het tijd voor het allereerste sprintweekend van het seizoen. Namelijk de Grand Prix van China. En dat betekent slechts 1 vrije training op een baan waar de Formule 1 sinds 2019 niet meer is geweest. Wat zijn jouw verwachtingen voor dat weekend?
Eigenlijk heel leuk en verfrissend, want het schaakbord wordt gewoon helemaal omgekeerd. Of de gereedschapkist, wat voor voorbeeld je wil noemen. Maar iedereen wordt op een hele andere manier weer even belast. Dat zorgt er wel voor dat de meest capabele teams, waarvan we natuurlijk hebben gezien dat Red Bull is, feitelijk aantoonbaar, die zullen daar gewoon denk ik wel een voordeel hebben. Dus ik denk dat juist een team als Red Bull daar met zijn goede voorbereiding, ook met de simulaties die ze hebben gehad, die zullen daar denk ik heel overtuigend sterk zijn. Dus juist omdat er zo weinig tijd is om je voor te bereiden op die sprintrace, denk ik dat de betere teams en de competentere teams zeg maar een voordeel zijn. De mindere teams die gaan zichzelf daar ook wel exposen. Dus ik denk dat uiteindelijk zal iedereen weer op zijn plek vallen. Maar het is wel een weekend voor sommige rijders komt de actie iets eerder dan de kennis. En voor sommige teams ook. Dus die weten iedere keer wel wat ze moeten doen. Maar dan zeg ik altijd maar van ja, dan weten ze op maandag precies wat ze moeten doen. Maar ja, dan heb je natuurlijk de race gemist. Ja, precies. Ja.
En wie gaan er dan strijden op het podium, denk je?
Nou, ik denk absoluut sowieso Max met Red Bull. Maar daar ga je ook weer zien hoe gaat Perez dan in die omstandigheden. Kan hij dan net zo dicht bij Max zitten? Maar ik denk dat verschilletje een beetje groter gaat zijn.
Ja, en daarachter?
Ferrari is ongelooflijk goed bezig. In het verleden waren zij natuurlijk wel het lachertje van de pitstraat. Alles ging fout, verkeerde beslissingen, communicatie was slecht. Nou ja, kortom, we vulden dit soort programma's constant met van ja, wat heeft Ferrari nu weer verkeerd gedaan? Dus of de rijders, of de techniek, of de strategie liet het afweten. En nu heeft Frederik Vasseur toch heel veel rust gecreëerd en hun rijders optimaal geactiveerd. Want ze komen ook aan. Maar ik denk dat Ferrari gewoon heel erg sterk is met alles. En dat gaat wel de constante zijn. Dus ik denk dat het absoluut weer Red Bull Ferrari wordt. Maar we hebben ook wel heel duidelijk gezien dat je McLaren zeker in de kwalificatie nooit...
Moet uitvlakken.
Ja. Nee, die moet je zeker nooit uitvlakken. Maar nogmaals, het onvoorspelbare achter Max is wel het ontzettend leuke. Dus wat dat betreft, alles wat ik roep kan fout zijn.
Ja. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken daar in China over 2 weken. Dankjewel Jan. Alright. En heel graag tot de volgende.
Oké, hoi.